Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van behoorlijk inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen, je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Jos Burgers. Jos, welkom, wat mooi dat je er bent.
Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Ik vind het een eer.
Nou ja, ik vind het een eer dat je er wilt zijn. Jos Burgers, dames en heren, die is expert op het gebied van klantgerichtheid en marketing. Hij was ooit hogeschooldocent, consultant, marketingmanager. Maar tegenwoordig is hij vooral spreker en schrijver. En hij verzorgt jaarlijks een indrukwekkend aantal presentaties. En hij schreef allerlei bestsellers, zoals 1 fan per dag, Geef nooit korting en De wet van Snuff. Verschillende keren was een boek van Jos Burgers het best verkochte managementboek van het jaar. En daarnaast ben je ook, heb ik gezien, sinds kort ook podcastcollega bij BNR.
Ja, dat klopt. Ja,
hoe heet de podcast ook alweer?
De Klantenpodcast is de titel. En ik doe dat samen met Danielle de Jonge. En we bespreken wekelijks een thema. Een prikkelende stelling wordt besproken. En daar koppelen we dan natuurlijk wat adviezen aan vast en tips en inzichten.
Allemaal over klantgerichtheid.
Allemaal klanten. Ja, het enige onderwerp klanten.
Oké, nou, er komt ook nog een nieuw boek aan. En dat is misschien wel leuk. Daar gaan we straks verder over hebben, ook met elkaar. De titel van het boek is, ik vond hem erg leuk, Thuis ben ik niet zo leuk.
ja, klopt. Dat is de titel van het boek. Ja. Iets over zeggen? Over
ja, maar het gaat over humor.
Ja, het boek gaat over humor.
We duiken zo meteen de inhoud wel even in. Maar dit,
prima. Ja. En, maar de titel die is afkomstig van mensen die denken, als je vaak humor gebruikt, dat je dan thuis ook gewoon 24 uur grappig bent.
In een deuk ligt de hele dag.
En mijn vrouw is blij dat dat niet geval is. Ja. Dus het eerste hoofdstuk heeft als titel meegekregen, Thuis ben ik niet zo leuk. Ja. En ik hoor ook vaak namelijk van cabaretiers dat ze zeggen, ja, op een feestje ben ik ook niet zo leuk eigenlijk. Ik zit meer te observeren en te analyseren wat er gebeurt. En dat kan ik dan later mooi gebruiken. En dus ik dacht, nou, ik wil eigenlijk meegeven, als je humor gebruikt in je werk, richting klanten, dan wil dat niet zeggen dat je gewoon de lolbroek hoeft uit te hangen 24 uur op een dag.
Precies.
En dat is de kern van de titel. En de titel uiteraard moest ook een glimlach veroorzaken.
Nou, dat is wel gelukt. Dat was bij mij wel meteen het geval. Daar kan ik eerlijk over zijn. Maar we gaan straks even over de inhoud onder meer van het boek hebben. We gaan eens beginnen met de vragen die ik voor je heb.
Ja.
En een vraag die ik aan iedere gast stel die hier komt bij deze podcast over persoonlijk leiderschap. Die gaat ook echt over persoonlijk leiderschap en ook over jou persoonlijk. Wat is nou een inzicht, iets wat je in je werk hebt geleerd? En dat zal vast heel veel zijn, hè? Maar
absoluut.
Iets wat jou persoonlijk echt heeft veranderd. Waarvan je zegt, nou, dat heeft echt impact gehad op mij.
Ja, dat waar ik dan als eerste aan denk is het aloude principe, het eeuwenoude principe van wederkerigheid. Je zei ook al in je inleiding, ik ben ook hogeschooldocent geweest 12 jaar. NIMA B, C, nou, allerlei dingen gegeven, cursussen op gebied van marketing en management. En het gekke is, als je de boeken van Philip Kotler vroeger, de Bijbel, nam op gebied van marketing.
Dat waren die dikke blauwe boeken die iedereen moest lezen, precies, die iets met marketing wilde vroeger.
Ja, precies. Ja. Nou, die boeken, daar heb ik dus 12 jaar uit gedoseerd.
Ja.
En daar komen principes als wederkerigheid, de kracht van geven, die komen daar niet in voor. Het gaat over de 4P's en het gaat over service en het gaat over. En toen ik ooit een klein rolletje mocht hebben in de seminars van Robert Cialdini, hè, die elk jaar naar Nederland komt.
Bekende beïnvloedingsexpert.
Ja, bekend van, wereldwijd bekend van het boek Invloed. Toen werd ik geconfronteerd met dat principe van wederkerigheid. En toen dacht ik, wauw, daar zit zo verschrikkelijk veel in. En dat heeft wel, moet ik zeggen, mijn denken over klanten en relaties heel erg beïnvloed. En later ben ik boeken dus gaan lezen die daar aan gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld een boek van Adam Grant, Geven en Nemen. Een fantastisch boek. Dat gaat dus ook over gevers en nemers enzovoorts. En later ben ik dus mijn eigen boek De Wet van Snuff gaan schrijven. Omdat dat ook weer gaat over wederkerigheid. Dus ik ben het meer gaan hebben over de uitvoering van dat principe. Maar dat principe van wederkerigheid en de kracht daarvan heeft mijn denken heel erg beïnvloed. Heel erg veranderd.
En kun je kort eens aangeven, de kracht van wederkerigheid, dat is als jij iets voor een ander doet, dan krijgt de ander de neiging om iets terug te doen voor jou. He, dat is heel kort samengevat, geloof ik. He, die wet van de wederkerigheid.
Dat klopt.
Maar je hebt er veel meer over gedoseerd. Leg maar eens uit.
Nou, als je iets doet voor een ander, geeft of wat dan ook, maar zonder bijbedoelingen.
Oké.
Want als je het doet met als voorop, je biedt iemand een gratis lunch aan, maar met als idee, nou dan valt er misschien wel wat handel te scoren.
Ja.
Dan is dat geen geven.
Nee.
Dan is dat een poging om iemand om te kopen met een gratis lunch. En dan denk je, nou, dan krijg ik daar wat voor terug. Maar op het moment dat je belangeloos, ik noem het wel eens zonder voorbedachte raden,
ja,
mensen helpt of iets geeft of doet, dan gaat dat plotseling heel veel opleveren. Alleen je weet niet wanneer en hoe en ooit.
Ja, maar je moet het eigenlijk dus niet doen met het idee dat het iets gaat opleveren. Als ik het jou goed begrijp.
Ja, dat is de moeilijkheid.
Ja.
Dus als ik een simpel voorbeeldje mag geven. Ik had onlangs een zaal met opticiens voor me. Een luxere segment. En toen was mijn vraag. Als er nou een klant komt en die zoekt een montuur, die zoekt iets. En dat hebben jullie niet. Maar je weet dat je collega twee straten verderop dat wel heeft. Ga je de klant dan zeggen. Ik ga je nou een goed advies geven. Ga twee straten verderop. Dan zit een collega van me. Doe me ook de hartelijke groeten van mij.
Ja.
En daar zul je slagen. En dan kijkt die zaal mij verbijsterd aan. En je gaat een klant toch niet naar de concurrent sturen? En zeg ik, nee, maar wat denk je wat dat doet met jouw gunfactor? En die klant die vindt die concurrent sowieso twee straten verderop. Want het kost alleen meer moeite om hem te vinden. Dus waarom zou je hem dan niet helpen? Dat vindt men een hele moeilijke gedachte.
Ja, snap ik ook wel een beetje. Want wat ik me dan afvraag, ook een beetje naar hoe jij er naar kijkt, is dat dan iets waarvan je zegt, ja, dat is gewoon goede marketing? Dus eigenlijk dat je dat vanuit een marketingperspectief bekijkt. Of is dat meer een soort levensinstelling van je zegt, ja, zo kijkt Jos Burgers eigenlijk liever naar het leven.
Ja, dat is de aloude discussie van altruïsme. Van doe je dat voor jezelf of doe je dat voor anderen?
Ja.
Maar het mooie is natuurlijk, als het jezelf ook een goed gevoel geeft en het levert je dan ook wat op, waarom zou je het dan gewoon niet doen? Maar dat moet niet het vooropgezette doel zijn.
Nou, precies, dat is dus niet het vertrekpunt. Dus nee, het is bij jou dus nog een soort met de paplepel ingegoten idee over blijkbaar hoe je met andere mensen omgaat. Of iets wat je onderweg hebt geleerd.
Ook, het klinkt misschien een beetje gek, maar het heeft ook met geloof te maken van wat gaat je verder helpen in het leven. Ook in het zakelijke leven dus. Hè? Wat gaat je verder helpen? Als ik een klant die mij wil boeken afraad om dat met mij te doen.
Ja.
Omdat ik denk dat het beter is voor die klant. Dat dus een ander komt in plaats van ik.
Ja.
Dan doe ik dat oprecht met goede bedoelingen voor die klant. Ik zal even nog wat concreter. Ja. Stel, iemand heeft mij een jaar geleden ingehuurd. Is zo enthousiast en wil mij nu weer inhuren.
Ja.
Voor de relaties of wat dan ook. En ik zeg nou, dat moet je niet doen binnen een jaar. Want dat wordt niet beter dan vorig jaar. En de verwachtingen zijn nu hoog. Dus je kunt beter een collega afvragen.
Precies. Ja.
Dan is de klant onder de indruk van het feit dat ik mezelf afraad. En ik weet inmiddels dat je dat zoveel goed wil oplevert en een naam oplevert, dat ik het daardoor heel druk krijg. Want mensen die dit niet geloven, die zeggen dan tegen mij, ja, dat kun je makkelijk zeggen, omdat je het gewoon druk hebt. Ik zeg, nee, maar daarom heb ik het druk gekregen.
Ja, ja, precies. Dus jij zegt, van dat is echt de oorzaak, de motor geweest.
Ja.
En op deze manier gebruik je dat dus ook echt. Ben je het bewust gaan inzetten? Is er een moment geweest waar je zegt, oké, maar luister eens, ik ga dit gewoon voortaan zo doen? Misschien.
Nee, ik denk dat ik dat altijd wel heb gehad. Ik denk dat die manier van denken, van kijken. Ik ben een pleaser sowieso, een dienstverlener ook. Maar wel van mensen helpen.
Ja.
En niet direct met als eerste van wat levert me dat dan op.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen, heb je een soort theorie gevonden of een onderbouwing. Ja. Die laat zien dat gewoon mensen helpen blijkbaar ook gewoon goede marketing
ja,
is.
Ja, dat principe van wederkerigheid denkt, wauw, dat werkt ook gewoon zo. Ja. En dat is... Ja. Ja, dat lees je in onderzoek in boekjes terug.
Ja, ja. Ja, heel interessant. Ja, we hebben wel eerder ook gasten hier gehad die helemaal fan waren van Adam Grant. Maar ook vanwege dit onderzoek wat hij heeft gedaan. Hè, dat het ook echt helpt als je mensen zonder bijbedoelingen dingen geeft. Als mensen helpen zonder dat je per se er zelf direct beter van wil
worden.
Precies,
en dat wil niet zeggen dat je natuurlijk gewoon altijd maar naïef moet zijn. Want dat is natuurlijk een ander verhaal. Adam Grant die heeft het in zijn boek mooi over gevers, nemers en uitruilers. Nou, uitruilers dat zijn sowieso de losers, zeg maar zakelijk gezien. Hè? Want die kijken altijd wat zit er voor mij in. En dan ga ik het wel doen of niet doen. Nou, die komen nooit ver. Maar de mensen die het verst komen zijn de gevers en de nemers.
Okay.
Dus nemers is ook een geweldige strategie.
Alleen, maar die past niet bij jou?
Nee, die past niet bij mij. En bovendien, als nemer misgunt men je jouw succes.
Oké.
En dat is niet zo fijn.
Nee, het is dan fijn als je goed met je. Precies, ja.
Als je succesvol bent, is het ook wel fijn dat iedereen je dat ook kunt.
Ja, ja, ik snap wat je bedoelt.
En nemers wordt het misgunt. Maar de moeilijkheid is, je moet dus niet naïef zijn, dat... Nemers hebben een feilloos gevoel voor gevers.
Oké.
Dus,
ja, dus, je moet als... dus er zijn dus ook mensen die daar gebruik van maken. Ja. Als ze weten van die Jos Burgers, als iemand die helpt graag mensen, dan blijven ze
die
ook
moet bij spreken
nemen totdat jij op een gegeven moment denkt, ja, bekijk het maar.
Precies, nu is de grens bereikt.
Ja.
En dus gevers moeten wel op hun hoede zijn.
Okay.
Want die, en bijvoorbeeld, je hebt heel veel sectoren, bijvoorbeeld onderwijs. Daar heb je heel veel gevers.
Ja.
Maar dat betekent ook dat de meeste burn-outs heb je ook in het onderwijs.
Die blijven maar geven totdat ze zelf op zijn.
Precies.
Ja, ja. Ja.
Die stellen zelf geen grens.
Interessant. Maar dit is echt voor jou persoonlijk. Is dit eigenlijk het belangrijkste ook misschien wel. Wat je dan de anderen zou willen overdragen.
Ja, en nou een van de belangrijkste. Want ik heb natuurlijk gelukkig heel veel geleerd in mijn leven. En als ik nog een ding mag noemen. Porter, strategie enzovoorts.
Ja.
Ja, ik heb een van de grote inzichten die ik meekreeg van hem was. Concurreren gaat niet om beter worden dan een ander. Maar gaat om anders zijn.
Ja, en, Michael Porter, de beroemde strategie-hoogleraar van Harvard. Een beetje de grondlegger van het moderne strategiedenken, wordt wel vaak gezegd.
Ja.
En jij zegt, daar heb ik ook in mijn eigen werk voor mezelf ook echt veel aan gehad.
Ja, daar heb ik zelf veel aan gehad. En ook in wat ik nu weer doorgeef aan ondernemers. Ik vertaal dat dan natuurlijk op mijn eigen manier. Ik ga niet Porters verhaal zitten houden. Maar ik houd ondernemers nu wel eens de spiegel voor door de vraag te stellen. Welk soort omzet heb je nu hopelijk over 3 jaar niet meer? Van wat je nu hebt.
Ja, ja, ja.
En dat vinden ze een ongelooflijk rare vraag en een moeilijke vraag. Maar dan is mijn stelling, dan heb je een strategie. Want dan weet je waar je meer van wilt hebben over een aantal jaar. Voor wat voor soort omzet. En dan weet je ook gewoon, nou, als ik dat soort omzet niet meer heb over 3 jaar. Dan ben ik helemaal op spoor. Dan zit ik helemaal op de juiste weg.
En, wat voor omzet wil Jos Burgers over 3 jaar niet meer hebben?
Nou, ik ben nu inmiddels, ik hoop dit jaar 69 te worden. Ben dus als ik over 3 jaar ben ik 72. Dus ik weet niet of ik dan überhaupt nog omzet heb.
Ja, nou, laten we er even uit gaan. Je oogt gezond, hè? Dus wie weet, gaan we het redden. Nee, maar even serieus. Er zijn dingen misschien ook wel die jij dit jaar nog steeds doet. Waarvan je denkt, maar ja, wil ik dat nog 3 jaar doen?
Ja, klopt. Nou, er zijn wel eens... presentaties voor groepen, voor zalen. Waarvan ik denk van, moet je dit nog wel willen?
Ja, zoals?
Ja, zoals. Dan krijg ik bouwbedrijven met ook alle timmerlui in de zaal.
Ja.
Nou, dat kan ik prima aan. Maar dat is natuurlijk hard werken.
Ja.
En dan merk je wel eens van, als je ouder wordt. Ja, ben ik nou niet te oud geworden om dit soort dingen nog te willen? En
want die komen niet voor de educatie, die komen voor de gulle lach, zal ik maar zeggen.
Precies. Ja. En daar is niks mis mee, dat mag ook natuurlijk. En als je dan tussen die gulle lach door een aantal goede boodschappen mee kan geven die beklijven, nou, dan is dat ook natuurlijk
ook
prima.
De moeite waard, ja.
Maar soms denk ik dan wel eens, Jos, ben je dan niet te oud voor om dit nog te willen?
Ja, oké, dat is interessant om te horen. Nou, we dan toch over de gulle lach hebben, wordt het misschien tijd om eventjes een stap te maken naar het boek waar we net over hadden.
Oh,
je nieuwe boek, Thuis ben ik niet zo leuk. Je hebt de titel net al even uitgelegd. Hè? Dus heel veel mensen denken dat humoristen, dat die thuis, of mensen die grappig kunnen presenteren, thuis ook de hele dag in een deuk liggen. Je zegt dat is er niet zo.
Nee.
Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd. Waarom is het zo belangrijk, vind jij, om humor in je werk te gebruiken? Want dat is wel een beetje het porté van het boek. Hè? Dat als je met klanten interacteert, dat humor een belangrijk instrument is.
Ja.
Eerst maar eens even, waarom? Kun je dat uitleggen?
Ja, zeker. Kijk, humor is een manier om verrassend te communiceren. En verrassend communiceren is beter dan gewoon communiceren. Want dan val je eerder op en dan wordt de boodschap beter onthouden en nog wat zaken. En dat betekent dus dat humor, daar kun je veel mee bereiken wat je zonder humor niet lukt.
Ja.
Dat is één aspect. Alleen het boek is dus geschreven van, hoe werkt dat nu? Hoe word je er beter in? Maar ook realiseer je wel dat humor heeft een risico.
Ja.
Ik hoef me alleen maar te refereren aan de afgelopen maand of half jaar of zo. Dat Marco van Basten, die heeft een verkeerde grap gemaakt.
Ja, precies.
In een tv-uitzending.
Hij bracht voor de grap de ziek heil goed. Hè?
Precies.
Tenminste, of hij bracht hem niet, maar hij refereerde daaraan.
Hij dacht, nou, is wel leuk. Misschien wel een leuke opmerking.
Vond
maar,
die
die vond verder niemand leuk. En het gekke is, als je naar een programma als naar een John Cleese kijkt. Fawlty Towers.
Ja.
En die heeft Duitsers in zijn restaurant. Hè? Dan begint het van, don't mention in de war.
Ja, precies.
Dus daar worden heel veel grappen over gemaakt, over die oorlog. En
dus het kan wel, maar dan moet je het goed doen.
Precies. Ja. Humor is wel een lastig iets. En dat is ook de reden dat ik heb gedacht, ik ga er ook aandacht aan besteden. Want wat zijn de valkuilen?
En trouwens even tussendoor, een tijdje geleden zag ik John Cleese in een talkshow op de Britse tv. En dat was helemaal niet leuk. Hij was alleen maar heel geagiteerd. Heel bozig. Bedoel, hij is in heel veel gevallen ook helemaal niet zo aardig en niet zo leuk.
Okay.
Behalve misschien als hij zich erop voorbereid heeft. Dat weet ik niet hoor. Maar
ik begrijp dus goed, Ben, dat John Cleese is thuis ook niet zo leuk.
Die is thuis ook zeker niet zo leuk. Nee, en ook niet op tv in een interview altijd. Ja. Maar goed, even los daarvan. Je zegt dat er zit dus een risico in.
Ja, maar er zijn heel veel voordelen. Maar ik wil voorkomen dat mensen denken, oh, het heeft zoveel voordelen. Nu ga ik er veel meer humor in gooien. Want je moet je wel realiseren dat dus risico's in zich draagt. En het is goed om je bewust te zijn van de valkuilen. Maar als ik eens een voorbeeld mag geven. Als je met humor communiceert, dan is je boodschap meteen veel minder belerend dan zonder humor. Want je kunt dan met zelfspot of je kunt wat dan ook. Misschien een leuk simpel voorbeeld. Hè?
Ja, ik hou van voorbeelden. Ja.
Een cashière bij een tankstation of in een winkel. En die heeft klanten voor zich staan. En er staat er eentje te bellen in de rij.
Ja.
En sommige mensen staan gewoon half bellend af te rekenen. En dan,
dat is een beetje onbeleefd.
Ja, precies. En dan toetsen ze de pincode nog verkeerd in en zo. Want ze zijn er niet bij. Nou, kun je als cashière kun je zeggen. Meneer, ik heb liever niet dat u staat te bellen als ik u sta te helpen.
Ja.
Maar dan is dat zonder humor. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan krijg je vaak weer een agressieve reactie terug. Van wie bepaalt dat hier?
Belerend. Precies.
En wie maakt dat hier uit? En denk je dat dat ik dat zomaar doe? En het is wel dringend. En nou ja, dan krijg je dat soort reacties. En je kunt nadenken bewust over hoe doe ik dat met humor. Je kunt daarvoor kiezen. Om te denken, hey, is er een manier om het met humor te doen? En als je erover na gaat denken, dan kom je bijvoorbeeld op zoiets als dat je de man of vrouw achter de beller zegt, komt u maar naar voren, want ik wil die meneer niet storen, want het zal best heel dringend zijn.
Ja, precies.
En dan
zie
je de rij lachen. En dan de beller voelt zich dan misschien een klein beetje wel aangesproken, maar zal in ieder geval niet reageren. En dan bereik je exact hetzelfde.
Ja, ja.
En dus je effect van die wijze van communiceren is een stuk sterker.
Dat is wel heel spannend, denk ik, om dat te doen. Als je bijvoorbeeld in deze situatie de cashière bent. Dus dat lijkt me moeilijk. En niet iedereen is natuurlijk gegeven, want jij bent goed met taal. Dus je schudt dit zo even uit je mouw. Maar als ik daar achter die kassa zou zitten, dan zou ik denken, ja, wat moet ik nou zeggen wat een beetje leuk is? Dan moet je dat echt ook voorbereiden.
Ja,
dus.
Precies. Je moet het voorbereiden. Je moet ook, dat is een van mijn stellingen ook in het boek, je moet een soort eigen repertoire maken.
Okay,
en dat betekent, want het is dus niet zo dat je ad rem hoeft te zijn. Want dat is wat anders.
Okay, dat is echt
een
iets
talent.
Anders. Ja.
Ad rem zijn is een talent en humor gebruiken is een vaardigheid. En daar kun je beter in worden in een vaardigheid. Dat kun je leren.
Je hebt een aantal regels, zeg maar, die je kunt gebruiken. Een aantal teksten die je zou kunnen gebruiken. Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Maar het gaat er dus, een van die aspecten is dus, als je iets communiceert op wat voor manier dan ook, vraag je dan af, kan ik het ook met humor doen? En wil ik het misschien met humor doen? En alleen al die vraag stellen maakt dat je anders naar iets gaat kijken. Ik sprak een man die heeft een loodgietersbedrijf. En die had een paar aanhangers gekocht voor achter zijn busjes te hangen. En die dacht, ik kan er natuurlijk het logo op zetten en de naam van het bedrijf. Maar ik kan ook nadenken over, misschien kan dat ook wel met humor.
Ja.
Nou, heeft hij over nagedacht. Maar pas als je natuurlijk die bewuste keuze hebt, ga je nadenken. En toen bedacht hij, er staat nu achter op die aanhanger, staat nu alles wat er afvalt mag u houden.
Ja.
En elke automobilist die nu voorbij rijdt, die heeft een brede glimlach en die steekt zijn duim omhoog. En de monteurs vinden het erg leuk.
Ja.
Maar dat begint dus met gewoon niet ter plekke gewoon grappig zijn en een geweldige inval krijgen. Maar bewust nadenken over, kan ik dit misschien ook met humor doen?
Ja, en dan is dat op een gegeven moment ook een bedrijfskeuze. Dan is het iets, deze podcast gaat erg over persoonlijk leiderschap. Dus hoe acteer ik zelf bijvoorbeeld als professional of als leidinggevende in mijn werkomgeving? Geldt het ook voor jezelf als professional? Dat je over jezelf als dienstverlener zou je kunnen zeggen, of als collega gewoon moet nadenken, hoe zou ik met humor moeilijke dingen kunnen aanpakken of lastige dingen lichter kunnen
Ja, absoluut.
Benaderen.
Of meer bereiken. Want je wilt uiteindelijk beïnvloeden, wil overtuigen. Dat is wat we natuurlijk vaak aan het doen zijn in relaties. En op het moment, als ik een zaal voor me heb en ik weet de zaal is sceptisch, winkeliers. En die ga ik vertellen over dat het allemaal meevalt met dat internet en dat ze meer hun... weet ik al van tevoren, die winkeliers...
Dat is op zichzelf wel humor, oké.
En die winkeliers, die zie ik dan al kijken van, komt er eerst een spreker en die zal het wel even allemaal weten. Als ik dan dankzij humor, met zelfspot, mezelf niet al te serieus neem, gaan zij mij ineens serieuzer nemen. Dus op het moment dat ik ga vertellen van al jarenlang adviseer ik winkeliers en die gaat het ook beter sinds die tijd. Nou, dan ben je
denk
al...
ze, wat een aanmatigend verhaal. Precies. Ja.
En als ik zeg, u moet niet alles van mij aannemen, van wat u hoort vanavond. Want ik heb onlangs ook nog gesproken voor de kijkshop en die bestaat nou niet meer.
Ja, precies.
Dan
begint
ze al te lachen en dan beginnen ze mij meer te accepteren.
Ja.
En dan
is
nou benieuwd wat hij te zeggen heeft. Kom maar op.
Ja.
En dus ik zelfspot, maar dat geldt ook voor leiders. En dat geldt ook in leiderschap in de mensen. management. Zelfspot is jezelf kwetsbaar opstellen. En als ik dan even terugga naar de wederkerigheid in het begin, ja, dan is dat ook iets van geven.
Precies, en dan heb je ook de kans dat andere mensen zichzelf misschien ook iets minder serieus nemen in de discussie.
Ja. Zo is dat.
Ja, ja. Dan... Zijn er regels voor humor? Zijn er dingen waarvan jij zegt, die in je, misschien een tipje van de sluier oplicht van wat er in je boek zo voorbij komt? Stel je dan voor, ik luister hiernaar en denk, ja, ik ben het wel met hem eens. Het is ook wel zo. Ik vind het wel soms ingewikkeld om dat te doen. Ja. Waar begin ik?
Ja, een van de dingen is, pas op voor het beledigen van klanten onder het mom van humor.
Oké, ja.
Want maak dus niet de klant onderwerp van spot.
Nee, je kunt maar beter grappen over jezelf maken.
Ja, precies. Ja,
de ander op een voetstuk stellen en jezelf iets kleiner maken.
Ja, want de grens tussen leuk zijn en beledigen, dat is een dun lijntje.
Ja, precies. Ja. En dus, als je denkt, van, dat is wel leuk als je op zaterdagavond in een theater bent. Er is een stand-up comedian die de zaal beledigt. En je denkt, dat ga ik ook doen op maandagochtend. Ja, nee. Dan gaat het niet worden.
Nee, dat kun je beter niet doen.
Oké, eerste regel. Dus,
dat is één. Twee is, ben ook voorzichtig met leedvermaak.
Oké.
Want leedvermaak is in een zakelijke setting, want daar praten we hier natuurlijk steeds over, is gevaarlijk.
Zelfs als het boven de concurrent gaat, waar het bijvoorbeeld niet goed mee gaat.
Nee, want misschien heeft men wel sympathie voor de concurrent.
Ja, precies.
En je weet niet precies hoe de hazen lopen en hoe klanten denken en elkaar zitten. En op het moment dat je er leed van maakt, dus dat is humor ten koste van iets of iemand, dan is dat misschien wel niet zo sympathiek in de ogen van die. Dus ben daar ook voorzichtig mee.
Oké, het zijn twee dingen die we niet moeten doen. Zijn er ook dingen die we wel kunnen doen?
Die we wel kunnen doen. Ja, er zijn een paar simpele dingen die je met humor. En dat is, een van de zaken is, ga nooit op je eigen lach staan.
Okay.
Heet dat in het vak. En dat betekent, als je een grap maakt, geef de ander de kans om daar even van te genieten.
Oké.
En als je ik zie te veel sprekers bijvoorbeeld, of salesmensen die dan een grap maken en er dan heel snel iets achteraan zeggen.
Ja, ik herken dat. Dat doe ik ook wel eens. Ja, maar dan maak je een grap en dan denk je, zo leuk is hij ook niet. Dan ga je weer verder. Ja,
precies. Ja. En pas daar zag ik een spreker en die zei tegen de zaal. Ging over websites. Ik heb eens naar de websites van u allemaal gekeken, naar uw ondernemer. En dat viel niet. Toen zei hij vast, dat was echt zweten, zei hij. En toen begon de zaal te lachen. En zei hij, ja, grapje natuurlijk. Maar de zaal was net begonnen met lachen.
Ja.
En dan ga je dus op je eigen lach staan.
Oké, en dat is gewoon een truc, zou ik maar zeggen, of een tip uit het comedian vak, dat moet je niet doen.
Precies, dan is het effect van een stukje weg.
Oké. En nog misschien één laatste tip van wat we kunnen doen. Morgen heb ik een vergadering. Ik wil die vergadering een beetje lichter aanpakken dan normaal. En ik hoor wat je zegt ook over wederkerigheid. Dus wat zou ik kunnen doen? Ik heb nog een avond om me voor te bereiden. Kan nog net.
Denk eens na over jezelf dus wat relativeren bij de opening van die vergadering. Of bij je introductie. Of in het begin van je verhaal. Want daar win je heel erg veel mee. Zelfspot is echt de hoofdmoot, zal ik maar zeggen, in het boek. Omdat je dat zelf sympathieker maakt.
Ja, helder. Dus dat zou echt iets zijn om naar te kijken. Dat is prima, goede tip. Ik zie aan de tijdklok hier dat we al langzamerhand weer naar een afronding toe moeten.
Ja,
dus we gaan eens eventjes kijken naar de verrassende vraag. Ik heb iedere keer een verrassende vraag voor iedere gast hier in de podcast.
Ja.
Dat betekent dat je een nummer moet kiezen van 115. En dan wordt er uit de envelop een vraag getrokken. Ik ben heel benieuwd.
Oké.
Ja.
All right.
Dus kun je een nummer geven dus van 1 tot en met 15?
Doe maar 5. Nummer 5.
Nummer 5. Oké, dat is een leuke vraag. Wat is een merk of een soort product waar jij gek op bent? Is er iets waar jij echt voor omrijdt, zal ik maar zeggen? Of een merk of een product?
Nou, dan is dat een merk of een product waar ik mee omrijd. Zeg maar, in plaats van waar ik voor omrijd.
Oké.
Ja, want ik ben echt een Saapman.
Dat is wel lastig, want die maken ze niet meer, toch?
Nee, maar daarom heb ik nog een van de laatste die in Zweden van de band is gekomen. En ik heb nog zo'n mooie 9-5. En daar heb ik pas ook gewoon een hele nieuwe motor in laten leggen.
Okay.
Want die waren in Zweden nog gewoon volop. Stonden die nog in de fabriek.
Je kunt nog nieuwe motoren krijgen voor jouw
zaak. Ja, want die staan daar. Want het bedrijf is plotseling gestopt. En er stonden daar natuurlijk heel veel motoren. Dus die stonden daar nog. Dus ik zeg, dan laat maar gewoon komen. Dus ik heb er nu 280.000 mee gereden. En dus met een nieuwe motor. Maar dat is wel, ik ben wel echt een Saapman.
Ja, precies. Dus jij bent van plan om zeg maar deze auto, die blijf je gewoon rijden. En af en toe laat je onderdelen vervangen.
Ja, kom. het op neer.
Oh, interessant. Leuk. Ja. Hey, en de allerlaatste vraag. Jouw mediatip of mediatips misschien. Als we nou luisteren naar jouw verhaal, maar misschien zijn er ook wel andere dingen van je zegt. Ja, dat is misschien een heel ander soort onderwerp, maar dat inspireert mij en dat zou ik graag willen meegeven aan de luisteraars. Wat is nou een TED-talk of een boek of een film waarvan je zegt, verdiep je daar eens in?
Ja, dan denk ik even ook terug aan het begin van ons gesprek. En dan kom ik daarop terug. En dat is een boek wat misschien een aantal mensen ook wel kennen. Het is ook niet direct een zakelijk boek. Want het is zowel zakelijk als privé, denk ik, goed toepasbaar. Ja. Maar dat is het boek van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen.
Interessant dat je dat noemt. Ja.
Want ik heb dat boek gelezen, helemaal, onlangs. En dat boek... Dat heeft me echt geraakt. Daar heb ik veel aan gehad. Omdat de titel zegt het al. De meeste mensen deugen. Dus dat gaat ook uit van wederkerigheid. Van heb nou vertrouwen, geloof in anderen. Ben maar gerust eens een keertje naïef. Word maar een keer belazerd. Als dat niet te veel geld kost, is dat niet zo'n ramp. Maar een van zijn laatste stellingen is dus... Wat zijn de kosten van wantrouwen? Dus op het moment dat jij alles en iedereen wantrouwt, dan hangt de prijskaartje aan. Want dan ga je regels instellen, procedures en noem maar op allemaal. Gedoe ga je dan, extra mensen erop zetten enzovoorts. Hè. Dat kost geld. Dat wordt nooit uitgerekend wat dat kost. En de vraag is, stel dat je eens een enkele keer benadeeld wordt. Ja. Dat weegt misschien helemaal niet op tegen die kosten van wantrouwen. En toen ik zijn boek las en de titel zag... De meeste mensen deugen. Toen dacht ik, oh Jos, dit was een fantastische titel voor jouw boek geweest. De meeste klanten deugen.
Ja, oké. Ja, maar zo kijk je ook naar de boeken van collega's schrijvers. Dan denk je, dat had ik willen schrijven.
Ja, dat had ik willen schrijven.
Dit boek had je willen schrijven.
Want ik ben er ook zo van overtuigd, de meeste klanten deugen. Die willen helemaal niet de zaak belazeren of wat dan ook. Die enkele natuurlijk die je hebt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja. En dus toen ik dit boek kan ik echt, vond ik een fantastisch boek.
Ook heel interessant dus voor mensen die met klantgerichtheid bezig zijn, zeg je lees dat boek, want er zit nog eens een keer een stuk wantrouwen in procedures die bedrijven bijvoorbeeld hanteren naar klanten toe. En daar moeten ze eigenlijk gewoon mee stoppen, begrijp ik ook van jou.
Ja, zeker. Ik ben heel erg voor vertrouwen, minder regels. En ook medewerkers dus vertrouwen geven. Om te laten handelen naar bevind van zaken.
Als je dit boek leest, zeg je dat help je in je denken.
Helpt enorm.
Mooi.
Ja.
Mooi om dat te horen. Dankjewel Jos Burgers. Ontzettend fijn dat je hier vandaag te gast wilde zijn.
Heel graag gedaan, Ben.
Mooi. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Jos Burgers. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.